Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom ook namens mij. Zoals we net al gehoord hebben, willen we vandaag stilstaan bij de brief aan Filemon. En laten we maar helemaal gaan lezen. Dus we gaan het hele hoofdstuk lezen, of de hele brief eigenlijk. De brief aan Filemon. Een kleine brief. Die zit ingeklemd, net voor Hebreeën. Oké. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt. En over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde. Omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem, met wie ik innig verbonden ben, weer aan. Ik had hem wel bij me willen houden, dat hij mij die in boeien zit, ter wille van het evangelie namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, omdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, dat u hem voor eeuwig zou terug hebben. Niet meer als een slaaf, maar meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was dat in het bijzonder voor mij? Hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Here. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan, zoals u het mij zou doen. En als hij u iets onrecht aangedaan heeft of iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij het voordeel van u hebben in de Here. Verkwik mij innerlijk in de Heere. Ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan dat wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven. Want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groet de Epaphras, mijn medegevangen in Christus Jezus. Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Filemon. Het is een kleine brief, slechts één hoofdstuk, 25 verzen. En het is een boek waar je eigenlijk in enkele minuten doorheen bent gelezen. En in verhouding wordt hier eigenlijk maar weinig uit gepreekt. Maar wie de brief goed bestudeert, ontdekt dat het een hele leerzame brief is. Een leerzame brief voor ons als individuele gelovigen, maar ook voor ons als gemeente. Waar Paulus in zijn brief aan de Romeinen een systematische geloofsleer neerzet, is dat niet zo in de brief van Filemon. Want wanneer we de brief van Filemon doorlezen, dan ontdekken we niet zozeer nieuwe theologische principes. Nee, het is een ander soort brief. Deze brief is vooral praktisch. Hier proeven we namelijk misschien nog wel meer dan de andere brieven Paulus' pastorale hart voor zijn broeders en zusters en voor de gemeente. Het is in de eerste plaats een persoonlijke brief over een persoonlijke kwestie tussen twee broeders. En het lijkt vandaag helaas te ver om de hele brief te gaan behandelen. Maar wat was in grote lijnen nu de achtergrond van de brief? We hebben het net al even gehoord in een andere vorm. En dat was heel duidelijk. Maar het lijkt me toch goed om er nog even doorheen te lopen. Want aan deze brief heeft een hele specifieke aanleiding wat hieraan vooraf gaat. En de hoofdpersonen in dit verhaal zijn Filemon, dat mogen duidelijk zijn, Paulus en Onesimus. Goed, laten we beginnen met Filemon. Filemon was naar alle waarschijnlijkheid een van de kerkleiders in de kerk te Colosse. En we mogen aannemen dat Filemon tijdens een van Paulus' zendingsreizen tot geloof is gekomen. En hij heeft ook meegewerkt aan het opbouwen van de christelijke gemeente in Colosse. En deze gemeente kwam, zoals we lezen, in vers 2 in het huis van Filemon bijeen. Filemon was waarschijnlijk dan ook een vermogend man. Hij had een groot huis. Maar meer dan dat, hij had ook slaven. Dus we mogen aannemen dat Filemon een rijk man was. En de slaaf van Filemon, die heette dus Onesimus. En we weten niet wat exact de aanleiding is geweest, maar Onesimus is dus bij Paulus weggelopen, of bij Filemon weggelopen. En bevindt zich nu bij Paulus in Rome. En Paulus pleit daarom bij Filemon om zijn slaaf Onesimus weer terug te nemen. Dit keer niet alleen als een slaaf, maar meer nog dan dat, als zijn broeder in Christus. Want ook Onesimus is in zijn tijd in Rome onder Paulus tot geloof gekomen. Net als Filemon. En Paulus die zit op dat moment dus opgesloten in Rome. Of hij is onder huisarrest. En in vers 1 kunnen we lezen dat hij omwille van Christus gevangen is. En op een of andere wijze is hij in Rome in contact gekomen met Onesimus dus. En zoals gezegd komt Onesimus tot geloof. En hij dient nu Paulus in zijn gevangenschap. Net als Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. Zoals we kunnen lezen in vers 24. Paulus weet dat het niet goed is. Dat Onesimus bij Filemon is weggelopen. En hij pleit in deze brief aan Filemon voor hun verzoening. En hoogwaarschijnlijk was de brief aan Filemon tegelijkertijd met de brief aan de Colossense bezorgd. De Tychicus. Een medearbeider van Paulus. En de brief aan de Colossense was een brief met een bredere inhoud. Die geschreven was aan de gehele gemeente. En de brief aan Filemon die ging in op een specifieke case. De vergeving, terugkeer en acceptatie van Onesimus door Filemon. Maar hij is ook gericht aan zijn gezin. Aan de gemeente die samenkwam in zijn huis, zoals we kunnen lezen in vers 2. Goed, zo hoop ik in een vogelvlucht een overzicht te hebben gegeven van het verhaal, van de achtergrond van de brief aan Filemon. Ik zou vanmorgen graag verder willen inzoomen op vers 8 tot 17. Want daar vinden we de kern van de brief, namelijk Paulus' pleidooi voor Onesimus. En voordat Paulus aan zijn pleidooi begint, lezen we in vers 4 tot 7 lovende woorden over Filemon. Paulus prijst daar Filemons geloof en zijn liefde voor Christus en de gemeente. Hij heeft de heilige liefstater. Hij houdt van de gemeente. Filemon heeft niet alleen zijn huis voor de gemeente geopend, maar bovenal ook zijn hart. En Paulus gebruikte zijn lofzang op Filemon als aanzet voor wat er verder zou volgen in zijn pleidooi. We lezen vers 8 en 9. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. En wat hier gelijk al opvalt, is dat Paulus in dit geval bewust niet voor kiest om Filemon een opdracht of een bevel te geven. Iets wat we wel vaak tegenkomen in Paulus' andere brieven. Maar niet in dit geval. Want Paulus spoort Filemon veel liever aan door de liefde, zoals we lezen in vers 9. En de Herziene Statenvertaling spreekt in vers 9 over aansporen. Nou is dat op zich een prima vertaling van het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, dat is parakaleo. Maar let op, het gaat hier niet om aansporen zoals men een paard te sporen geeft, of een legercommandant die zijn troepen aanspoort. Nee, in deze context zou een betere vertaling kunnen zijn pleiten, smeken, aandringen. En dat zien we ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament, waar ditzelfde woord vertaald wordt. En de Oude Statenvertaling gebruikt in vers 9 het woord, in plaats van het woord aansporen, bidden. Wat ook iets laat zien van het aandringen of pleiten voor een bepaalde zaak. Wanneer Paulus in 2 Korinthe 12 vers 8 de Heere vraagt om dat doorn uit zijn vlees weg te nemen, dan wordt hetzelfde woord, parakaleo, vertaald met smeken. En van dit woord, parakaleo, is ook het woord parakletos afgeleid. Misschien komt dat u bekend voor. In het Nieuwe Testament wordt dat woord namelijk ook gebruikt om de Heilige Geest te beschrijven, die pleit voor de gelovigen. En bij Christus, wanneer hij pleit bij God de Vader, voor ons als mensen. Maar wat laat ons dat nou zien? Nou, Paulus, die als derde persoon in het conflict tussen Filemon en Onesimus betrokken is, kiest ervoor om voor Onesimus te pleiten. Om de parakletos te zijn, de pleitbezorger tussen Onesimus en Filemon. Niet omdat Paulus nu eenmaal niet in de positie was om Filemon te zeggen wat hij zou moeten doen. Hij had alle apostolische autoriteit om dat wel te doen. Dat zegt hij ook in vers 8. Hij had Filemon simpelweg kunnen sommeren om Onesimus te vergeven en terug te nemen als een slaaf. En daarmee zou de kous gewoon af zijn. Maar Paulus kiest er hiervoor voor de koninklijke weg. De weg van de liefde. Dezelfde liefde waarvan hij weet dat deze in Filemon aanwezig is. Dat hij hier ook naar zou handelen. Dat hij het geloof wat Paulus zo aanprijst in vers 4 tot 7 ook in het geval van Onesimus in de praktijk zou brengen. En wanneer we dat op onszelf toepassen, dan kunnen we de vraag stellen, sporen wij elkaar aan? Als broeders en zusters, en hoe sporen wij elkaar aan? Doen we dat in de liefde? Ja, de Bijbel roept ons op, op meerdere plekken in het Nieuwe Testament, om elkaar aan te sporen in de liefde. Elkaar aan te moedigen, te bemoedigen om vol te houden en elkaar te wijzen op de hoop die voor ons ligt. Maar ook om elkaar de waarheid te vertellen wanneer dat nodig is, zonde aan te wijzen. Elkaar aan te sporen om op de juiste weg te blijven. Maar wanneer we dat doen? Wanneer we elkaar aansporen, doen we dat dan in de liefde zoals Paulus dat hier doet? Wat is het doel van onze aansporing? Is dat het diepste ons eigen gelijk halen? Het aantonen van onze eigen geestelijke volwassenheid? Dat we ons punt willen maken? Op onze strepen willen staan? Wat was Paulus' doel toen hij Filemon aanspoorde? Of is onze aansporing juist gericht op het opbouwen van de ander? Het wijzen op de juiste weg. Op Christus. En wanneer we de ander aansporen, komt dit dan voort uit oprechte liefde van onze broeder of zuster? Of hebben we ten diepste onze eigen eer op het oog? Laten we verder lezen hoe Paulus zijn pleidooi, zijn aansporing in de liefde vervolgt. Vers 10. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was. Namelijk Onesimus. Nou, Paulus noemt Onesimus hier zijn zoon. En dat is niet de eerste keer dat hij dat doet. Paulus gebruikt de term zoon, namelijk vader. Denk eens aan Timotheus, die hij zijn geliefde zoon noemt. En in Galaten 4 noemt Paulus de gelaten zijn kleine kinderen. Nou, zoals we weten, heeft de Heer het zo geleid dat Onesimus in zijn vlucht naar Rome Paulus heeft ontmoet. In de tijd dat dit verhaal zich afspeelde, was het zo dat wanneer een slaaf zijn meester ontvluchtte, dat dit met de dood strafbaar was. En we weten niet wat Onesimus heeft doen vluchten. Misschien had hij wat gestolen, misschien was er een conflict. Het tekstgedeelte laat het in ieder geval niet duidelijk zien. Dus laten wij het dan ook maar in het midden laten. En broeder Robert Mandenmaker, die heeft onlangs in zijn prekenserie over Judas uitgebreid stilgestaan bij slavernij in de tijd van het Nieuwe Testament. Maar dat was niet te vergelijken met de slavernij waar we bijvoorbeeld de laatste tijd zoveel over horen in het nieuws. Waar weer zoveel aandacht voor is, het slavernijverleden. En een slaveneigenaar in de tijd van de Bijbel had onder de toenmalige wetgeving de plicht om goed voor zijn slaven te zorgen. Een slaaf had de zekerheid van een dak boven het hoofd, van een gedekte tafel. Al moest hij die tafel misschien wel zelf dekken, maar hij was er. En in veel gevallen was een slaaf een onderdeel van het gezin. Een slaaf had het vaak zelfs beter getroffen dan een vrij man die zelf zijn eigen noden moest voorzien. En wanneer we Paulus' lovende woorden lezen in vers 4 tot 7, dan mogen we er eigenlijk wel van uitgaan dat Filemon allesbehalve een slechte meester was. Dus mocht er ergens een standbeeld staan van Filemon, dan hoeft hij in ieder geval niet omvergehaald te worden. Hoe dan ook, de Heer leidt het zo dat Onesimus in zijn vlucht Paulus ontmoette in Rome. En wanneer Paulus in vers 10 het woord zoon gebruikt, dan moeten we dit uiteraard geestelijk lezen. Paulus heeft Onesimus namelijk tot Christus geleid. Hij heeft hem voortgebracht in zijn boeien. En Paulus laat hiermee zien dat Onesimus veranderd is. Dat hij nu in Christus een nieuwe persoon is. Dat hij nu een herboren kind van God mag zijn. En niet meer de slaaf die hij voorheen was. Want Onesimus was niet alleen een slaaf van zijn meester Filemon. Hij diende nog een andere meester. De grootste slavendrijver aller tijden, Satan. En net als in ieder ander buiten Christus, was hij een slaaf van de zonde. Ondanks dat hij probeerde hem weg te vluchten naar de vrijheid, was hij gevangen onder de wet van de zonde en van de dood, waarover we lezen in Romeinen 8. Onesimus probeerde weg te vluchten van Filemon en van God. Ja, van Filemon kon hij vluchten. Hij kon zich verbergen in de mensenmassa van het grote Rome, zodat hij wellicht in de anonimiteit een nieuw leven kon beginnen. Maar vluchten van God, dat is onmogelijk. God leidde hem in dat grote Rome naar Paulus. En Paulus leidde hem naar God, tot Christus. Onesimus mocht nu een andere meester dienen. Christus. Onesimus was nu in Christus geen slaaf meer, maar een zoon. En wat een prachtig voorbeeld zien we hier van de geestelijke realiteit in dit verhaal. Galaten 4 vers 7. Die zouden we zo op kunnen leggen. Daar lezen we. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Nou, dat mocht nu werkelijkheid zijn voor Onesimus. In ieder geval geestelijk. Hij was nog steeds een slaaf. Maar geestelijk gezien niet meer. En dat mag ook voor u gelden. Wanneer u Christus mag kennen als uw verlosser en zaligmaker. Want wie we ook waren voordat we Christus leerden kennen. Wat onze status was, wat onze positie was in de maatschappij. Wat we ook op onze kerfstok hadden. We waren alle slaven. We waren niets anders dan Onesimus. Alle waren we verslaafd aan de zonde. We waren alle van God de Vader afgesneden. Op de vlucht van God vandaan. Vluchten naar de vrijheid. Niet wetende dat onze voeten geboeid waren. Het klinkt misschien een beetje dramatisch. Maar het is de realiteit. Het is de realiteit van een mens buiten Christus. You got to serve somebody. Wanneer u God nog niet mag dienen, dan dient u iemand anders. De God van deze wereld, Satan. Maar God zag ons toen wij nog in onze zonde waren. Toen wij voor hem op de vlucht waren. Toen we niets met hem te maken wilden hebben. En vanuit zijn volmaakte liefde gaf hij ons zijn zoon. Zijn enige geboren zoon. Om ons, die verkocht waren onder de zonde, vrij te kopen met zijn bloed. Zodat we met God de Vader verzoend kunnen worden. Dat we zelfs deel mochten hebben aan zijn huisgezin, de gemeente. En hoe mogen we daar deel aan hebben? Als slaven? Als dienstknechten? Als bijwoners? Nee, God noemt ons zelfs zijn kinderen. We zijn geadopteerd als zijn zonen, als zijn dochters. Van slaven tot kinderen. Hoe heerlijk is die boodschap van het evangelie? Hoe diep is die? Hoe rijk, hoe geweldig. Beseffen we nog dat het feit dat we hier vanmorgen zijn, dat we hier vanmorgen zitten als gemeente, dat het een wonder is. Dat het als het aan onszelf gelegen had, dat we hier helemaal niet hadden gezeten. Het is het werk van Christus, die ons heeft vrijgekocht en heeft samengebracht als zijn kinderen. Zonen en dochters. We lezen vers 11. Hij was voorheen voor u van geen nut. Maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Onesimus' naam betekende letterlijk nuttig. En Onesimus was een naam die vaker voorkwam onder slaven in die tijd. Het was een hele toepasselijke naam. Een hele praktische naam. Die hem waarschijnlijk al was gegeven bij zijn geboorte in de slavernij. Misschien wel in de hoop dat hij zijn naam eer aan mocht doen. En Paulus schrijft hier een woordspeling aan in vers 11... om Filemon duidelijk te maken dat Onesimus werkelijk wat veranderd was. En wat die verandering precies inhield. En om het vers goed te begrijpen, moeten we toch echt weer even het Grieks erbij halen. Sorry. Maar ik geloof altijd dat het de laatste keer zal zijn vanmorgen. Maar het helpt ons nou eenmaal om Paulus' woorden hier goed te verstaan. Want het Griekse woord voor nuttig, dat is namelijk eugristos. En het Griekse woord voor niet nuttig of onnuttig, dat is agrestos. En het Griekse woord voor Christus is Christos. En het Griekse woord voor zonder Christus of buiten Christus was agristos. De klank van deze woorden ligt heel dicht bij elkaar. En het lijkt er dan ook op dat Paulus deze woordspeling gebruikt om de werkelijke verandering in Onesimus' leven te beschrijven. Onesimus was voorheen namelijk zonder Christus, agristos. Maar nu is hij een broeder in Christus, in Christus. Nee, Onesimus had zijn naam bepaald geen eer aan gedaan. Door bij Filemon weg te lopen. Maar nu heeft God zijn leven veranderd. Hij mocht nu in Christus zijn. En dat bracht een zichtbare verandering in zijn leven teweeg. En nu mocht hij zijn naam pas werkelijk eer aan doen. Nuttig zijn in de tijdelijke, aardse zaken, in het trouw dienen van zijn meester, Filemon. Maar ook kon hij nu zijn nut bewijzen in het dienen van de Heer in de hemel. Want Paulus getuigt er in vers 11 ook van, dat hij voor hem ook van veel nut is. Hij mocht Paulus ondersteunen in zijn gevangenschap in Rome. Onesimus mocht nu net als Paulus een dienstknecht, een doulos zijn van het evangelie en van Christus. Broeders en zusters, toen wij nog buiten Christus waren, toen waren ook onze levens ten diepste onnuttig, niet nuttig, nutteloos. Ja, we stelden wel doelen, we deden hard ons best om dingen te bereiken. We waren wellicht wel nuttig voor de wereld of voor onszelf, maar niet voor God. Maar toen kwam Christus in ons leven. En de dingen die we voorheen deden, kwamen ineens in een heel ander licht te staan. Gods licht. En er stond een verlangen om ons hele leven toe te wijden aan Hem alleen. Er was opeens een hoger doel in ons leven. Het zijn effect had op alles waar we ons mee bezig hielden. En boven alles Gods eer. En in 1 Korinther 10 vers 31, daar lezen we, of u dus iets eet of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Een christen leeft niet langer meer voor zichzelf. Hij leeft voor God, voor zijn eer. En daarmee is hij werkelijk nuttig geworden voor God. Net als Onesimus. En net zoals Onesimus dienstbaar was voor Paulus, mogen ook wij ons dienstbaar naar elkaar opstellen. De ander dienen, om Christus wil. Ook in onze gemeente. En het is mooi om te zien dat het ook gebeurt. Dat er wordt geholpen bij een verhuizing. Dat er onderdak wordt gegeven als dat nodig is. Dat er ondersteuning is wanneer iemand kan met ziekte of met moeite. Zaken die wellicht klein zijn in de ogen van de wereld, maar groot zijn voor God, wanneer we het uit liefde doen, tot zijn eer. Goed, laten we verder lezen. Dan komen we bij de vraag waar Paulus al sinds het begin van zijn schrijven naartoe heeft gewerkt. In vers 12. Neem dan hem, met wie ik innig verbonden ben, weer aan. Paulus vraagt hier aan Filemon en Onesimus, om Onesimus weer aan te nemen, terug te nemen als zijn dienstknecht. Dat ook. Maar meer nog om aan te nemen als zijn nieuwe broeder in Christus. En Paulus gaat verder in vers 13 en 14. Daar zegt hij, ik had hem wel bij me willen houden, omdat hij mij die in boeien zit, ter wille van het evangelie namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, omdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Maar Paulus had Onesimus lief als zijn eigen zoon. En hij zou hem eigenlijk het liefst bij zich in Rome gehouden hebben. Letterlijk staat er in vers 12 dat Paulus ingewanden in beroering zijn van de liefde voor deze broeder. Dat hij met Onesimus een deel van zichzelf naar Filemon terugstuurt. En dus vraagt Paulus Filemon hier om zijn slaaf op dezelfde wijze lief te hebben als hij zelf. Als een geliefde broeder in Christus. Ja, Onesimus was nu verzoend met zijn Heer in de hemel. Maar hij was nog niet verzoend met zijn meester hier op aarde. Ondanks dat hij nu gerechtvaardigd was door God de Vader, kon hij zijn meester Filemon nog niet recht in de ogen aankijken. En dat moest veranderen. Paulus wil niet dat Filemon zijn slaaf maar weer aanneemt en ter beschikking stelt aan Paulus, omdat Paulus dat zo graag wil. Het is geen gedwongen verzoening. Nee, het doel is hier in de eerste plaats een door Gods geest bewerkte verzoening. Die voorkomt uit de liefde voor Christus en voor zijn gemeente. Die voorkomt uit vergeving. En meer dan dat alles, een verzoening die ten diepste voorkomt uit de gezamenlijke verzoening met God de Vader. Want werkelijke verzoening, gemeente, kent namelijk twee dimensies. De dimensie met betrekking tot God en de dimensie met betrekking tot onze naasten, tot onze broeders en zusters. Een verticale en een horizontale. In de eerste plaats moeten wij met God verzoend zijn. En pas dan kunnen we werkelijk met elkaar verzoend worden. In Marcus 12 vers 30 en 31, daar vinden we Jezus' samenvatting van de wet. En u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Net zoals we God pas werkelijk kunnen liefhebben wanneer we met hem verzoend zijn, kunnen we elkaar pas werkelijk liefhebben wanneer we weten hoeveel God ons lief heeft gehad. God had ons lief zonder dat we het ook maar enigszins hadden verdiend. Ja, wat we verdienden was Gods rechtvaardige oordeel over de zonde. En toch was daar een weg naar verzoening. Verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dit mag ons ertoe aanzetten om altijd te streven naar die onderlinge verzoening. En misschien heeft u wel een conflict met een andere broeder of zuster. Heeft een andere broeder of zuster u in uw ogen onrecht aangedaan? U staat in uw gelijk, zegt u. U zegt, verzoening is pas mogelijk wanneer de ander zijn fouten toegeeft en vergeving vraagt. Maar waarschijnlijk staat die andere partij er net zo in. Een padstelling is ontstaan. En een situatie als deze zal altijd zijn sporen nalaten. In uw eigen leven, in het leven van uw broeder of zuster in de gemeente. Want wanneer wij ons niet met elkaar verzoend weten, dan zal het ook effect hebben op onze relatie met God. Uw getuigenis en de getuigenis van de gemeente, het zal schade leiden, omdat het niet getuigt van een verzoening met God. In 1 Korintiërs 6 lezen we ook over conflicten in de gemeente. Daar werden zelfs rechtszaken tussen gemeenteleden uitgevochten bij de rechter. En we lezen daar in vers 6. Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan. En dat voor ongelovigen. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Nou, sta toch niet langer op uw strepen, broeder en zuster. Probeer u zelf toch niet langer te rechtvaardigen. Want ondanks het recht, dat misschien geheel aan uw kant staat, bent u uiteindelijk zelf ook gerechtvaardigd door God. Om Christus wil. Niet omdat het recht aan uw kant stond. In vers 14 lezen we dat Paulus vraagt om een weldaad richting Onesimus, door hem weer aan te nemen. Nou, broeders en zusters, zijn er conflicten? Is er spanning? Kunt u elkaar niet meer recht in de ogen aankijken? Streef toch naar verzoening. Doe elkaar een weldaad als dat nodig is, om het getuigenis van de gemeente, om Christus wil. Goed, we lezen verder in vers 15 en 16. En dan lezen we, want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, omdat u hem voor eeuwig zou terug hebben. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Here. Ja, Filemon had zijn slaaf nu enige tijd moeten missen. Maar dit alles heeft God ten goede gekeerd. Paulus duidt hier op Gods leiding in het leven van Onesimus. Het was nodig geweest dat Onesimus wegliep naar Rome. Want deze scheiding zou op de lange termijn een nog betere relatie uitwerken. Die van een broeder in Christus. Filemon had zijn slaaf nu niet alleen terug voor het tijdelijke leven, maar voor de eeuwigheid. En net zoals velen van u kwam Onesimus uit een christelijk nest. De gemeente kwam samen in het huis van Filemon. Het kon haast niet anders, of hij was bekend met het evangelie. En toch was het niet onder het dak van Filemon waar Onesimus tot geloof kwam. Nee, het was in het verre Rome, bij Paulus. En Gods wegen zijn ondergrondelijk. En velen van ons kunnen daar ook van getuigen. Hoe God in hun leven kwam. Hoe u werd ontdekt aan Christus. En het zal voor ieder van ons weer anders zijn gelopen. God gebruikt namelijk naast zijn woord verschillende omstandigheden, middelen en mensen om zijn kinderen bijeen te brengen. Maar God is bij machte, boven alles, om een ieder met zich te verzoenen. Er is geen categorie mensen in de wereld waarvoor het onmogelijk is voor God om die tot geloof te laten komen. Of het nu gaat om een slaaf of een rijke meester. Er is niemand uitgesloten van Gods genade. Geloof je dat God bij machten is om de mensen om jou heen in hem te doen laten geloven? Geloof je dat je collega tot geloof kan komen? Geloof je dat jouw familie, vrienden, wie dan ook veranderd kunnen worden door God? Of geloof je dat er een groep mensen in jouw leven is waar verandering niet mogelijk voor is? Dat die wel zo ver van God afstaan? Luister, broeder of zuster. Niemand staat te ver bij God vandaan dat Christus' werk op Golgotha niet kan overbruggen. Dat zijn scheppende werk in uw leven was net zo nodig bij u als bij die ander die Christus nog niet kent. We waren allemaal a-Christos, allemaal zonder Christus. Iedereen in uw omgeving is dus een potentiële broeder of zuster. Niemand is uitgesloten. En ieder heeft Christus nodig. En in 1 Timotheus 2 vers 4 lezen we ook dat God wil dat alle mensen zalig worden, tot kennis van de waarheid komen. Laten we daarom ook niemand bijvoorbeeld uitsluiten in onze gebeden en in onze getuigen. Er is geen aanzien des persoons bij God. Laten wij dan ook geen onderscheid maken. Want God kan er ieder aan de gemeente toevoegen. Als iemands achtergrond ook is. Onesimus was een slaaf. En de gemeente te Colosse kende hem als een slaaf van Filemon. En nu moesten ze hem aanvaarden als een volwaardige broeder in Christus. Een geliefde broeder. Geliefd door Paulus, maar bovenal ook geliefd door God de Vader. En ook wij hebben ook allemaal andere verhalen, andere achtergronden. Maar toch bracht God ons bij elkaar, hier in de gemeente. En misschien hebben we eigenlijk maar weinig met elkaar gemeen. Maar één ding hebben we allemaal gemeen. We zijn in Christus, Gods geliefde kinderen. Samen behoren we toe aan hetzelfde huisgezin. We zijn duur gekocht. We zijn aan elkaar gegeven als broers en zussen. Goed, vers 17, dan sluiten we af. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, ervaart hem dan zoals u het met mij zou doen. Nou, Paulus heeft de verandering, de nieuwe realiteit in het leven van Onesimus, in de voorgaande verzen uitvoerig geschetst. En Paulus zegt nu tegen Filemon, handel dan nu naar deze nieuwe realiteit. Aanvaard Onesimus op dezelfde wijze zoals u mij zou aanvaarden. Want er is namelijk geen enkele reden meer om Onesimus ook maar enigszins anders te behandelen. Dan mij, Paulus of een andere broeder of zuster. Aanvaard dat ook hij nu deel uitmaakt van het lichaam van Christus. En dat is dan ook de oproep aan ons als gemeente vanmorgen. Aanvaard elkaar. Aanvaard elkaar in Christus. Net zoals Filemon zijn gezin en gemeente Onesimus moest aanvaarden als een broeder, roept het woord ons vanmorgen op om elkaar te aanvaarden. Waarom? Omdat Christus ons aanvaard heeft. Omdat Christus onze naaste broeder en zuster aanvaard heeft. Als Christus, Gods eigen zoon, perfect en zonderloos, ons uit liefde verwelkomt in Gods familie, des te meer is het aan ons om elkaar als vergeven zondaren te aanvaarden en te omarmen. Dus ook die broeder en zuster die u van nature niet zo goed ligt, wiens karakter eigenlijk botst met die van u. Ja, ook die broeder of zuster die het wellicht zo moeilijk maakt om hem of haar lief te hebben. Ook die in uw ogen misschien wat vreemde broeder of zuster. Ja, ook die broeder of zuster. Christus heeft een ieder van ons aanvaard. Niet omdat we het daarna gemaakt hebben, dat we onze naam eer aan hebben gedaan, omdat we voor hem aanvaardbaar waren, maar omdat hij ons onvoorwaardelijk accepteerde. Laten we hem dan daar ook in navolgen. En elkaar onvoorwaardelijk accepteren en liefhebben. Is dat makkelijk? Nee, dat is het zeker niet. Ondanks dat we veranderd mogen zijn, blijven we mensen. Mensen vol gebreken, vol eigenaardigheden. Ja, en die vallen in eerste instantie misschien niet zo op. Toen u voor het eerst naar de gemeente kwam, leek iedereen perfect. En leek u misschien wel de perfecte broeder of zuster. Maar na een tijdje ga je elkaar beter leren kennen. Op de kring, in het samenwerken, tijdens de koffie, naar de dienst. En dan ontdekken we dat het onvoorwaardelijk aanvaarden van elkaar toch niet zo makkelijk is dan als het lijkt. Maar hoe was dat voor Christus? Wat heeft hij doorgemaakt om onze verzoening mogelijk te maken? Om ons te kunnen aanvaarden? Ja, er kunnen verschillen zijn in opvattingen over bepaalde niet-essentiële zaken. Ja, we hebben andere achtergronden, we hebben andere verledens. Ja, we hebben verschillende karakters, gewoonten, eigenaardigheden. En net als in een gezin met broers en zussen, wat we net ook al in het kindermoment hadden gehoord, hebben we elkaar te aanvaarden. Niet omdat we elkaar hebben uitgekozen, maar omdat God ons aan elkaar heeft gegeven. En aanvaarden betekent veel meer dan slechts accepteren. Aanvaarden zou je ook kunnen vertalen als verwelkomen, omarmen. Je huis openzetten voor elkaar. En dat is wat Paulus vraagt aan Filemon en aan de gemeente te Colosse. En dat is wat Christus vanmorgen vraagt aan ons als gemeente. Efeze 5 vers 2 zegt, en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Wanneer u moeite hebt met het aanvaarden van een broeder of zuster, bedenk dan dat Christus zijn leven ook heeft gegeven voor deze broeder of zuster. Dat hij hem of haar met dezelfde onvoorwaardelijke liefde lief had als u. We sluiten af met het lezen van Romeinen 15. Romeinen 15, de versen 5 tot en met 7. Zoek dat maar op. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven, onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Amen.